Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Benoerd, hartelijk welkom in deze dienst. Ook welkom aan eventuele gasten in ons midden en we begroeten de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn. De bloemen in deze dienst gaan naar de heer Johan Potterna, de bouwen 2 in Sint-Nicolaasga en die is ernstig ziek en de bezorging is al geregeld. Voorganger in deze dienst is pastor Anneke Adema. Kind van dienst is Vera Wind. En lector is Roel Kok. We wensen u allen, namens de kerk, allen een gezegende dienst toe.
Mozes luistert naar de Heer en gaat naar Egypte toe. Hij moet naar de farao. Dat wil hij wel, maar hoe? Aaron gaat naar de woestijn waar hij zijn broer ontmoet. Hij zal voor Mozes praten, dan komt het vast wel goed. Hij gaat naar het volk Israël en vertelt wat God hen zei. De Heer heeft medelijden, de redding is nabij.
Wij zingen Psalm 25. Wij spreken uit dat ons hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij bidden ons drempelgebed. Heer onze God, hier zijn wij, gekomen zoals wij zijn, met onze moeite, onze zorgen en onze vreugden. Heer, wij willen u vragen, wilt u met ons zijn? Wilt u ons de hand reiken en ons weer doen leven met hart en ziel? Amen. Wij zingen lied 283, 1, 2 en 4. tweede zondag van de 40 dagen tijd. We gaan weer op weg met Mozes. En we zien het aarzelende begin van zijn leiderschap. En we zien ook hoe het weer een vrouw is die de geschiedenis met van God met mensen door laat gaan. We lezen daarover in Exodus vanmorgen. Maar we gaan nog niet lezen, we gaan eerst het Kyriëgebed nog doen.
Ik
lees het. Nou, beter zo als... Weet het al, houd helemaal. Met ons Kyriëgebed doen we het vandaag zo. Ik heb drie intenties en na de woorden "zo bidden wij u samen" zingen we het lied "houd mij in leven". Dus dat doen we dan 3 maal. Laten wij bidden. Wij bidden u, rechtvaardige God, ontferm u over hen die ontrecht zijn en wier stem niet wordt gehoord. Barmhartige God, ontferm u over hen die te lijden hebben onder hardvochtigheid. Goede God, ontferm u over slechte mensen, dat zij tot inkeer komen. Machtige God, ontferm u over de machtelozen. Bevrijdende God, ontferm u over hen die gevangen zitten door toedoen van een ander of van zichzelf. Zo bidden wij u samen. Liefdevolle God, ontferm u over de mensen die niet hebben geleerd wat liefde is, ook in hun vroege jeugd niet. Genadige God, ontferm u over hen die genadeloos en harteloos bejegend worden. Hemelse God, ontferm u over allen die iets van uw hemel op aarde zichtbaar willen maken. Troostende God, ontferm u over de mensen die verloren zijn in teleurstelling en verdriet. En laat ons in uw naam troost bieden waar dat kan. Begrijpende God, ontferm u over hen die begrip van medemensen ontberen, die zich niet herkend en erkend voelen. Zo bidden wij u samen. Eeuwige God, ontferm u over ons allen, stervelingen die wij zijn. Volmaakte God, ontferm u over uw wereld die door ons toedoen nog zo onvolkomen is. Hoor ons roepen om uw ontferming. Zo bidden wij u samen. Wij geloven in een God die naar ons hoort. En wij zingen niet een Gloria-lied in deze tijd, maar wel een lied wat past in de 40 dagen tijd. Lied 542 en dat doggen wij in het Frisk. En dan geef ik nu graag het woord aan de kindernevendienst voor het project.
Ja, de BMA wil even naar voren komen. Ja, zijn geen amai, ik heb een straks af het. Nou, Vera heeft het krijg ook alleen verteld bij het openingsstukje, maar het gaat over Mozes, die werd trok uit door de woestijn stuurt. En die gaat op waar naar Egypte. Maar het is een hele lange reis. Het is heel warm. En hij is helemaal alleenig. Maar op een gegeven moment dan komt zijn broer erbij, hè, Aaron. En die helpt hem en die stiert hem bij. En die zorgt ervoor dat ze daar met z'n tweeën goed aankomen. Nou heb ik een collage maken van mezelf, van mijn eigen. Die is hier onder andere mijn gezin op. En mijn tante zusjes, mijn familie en ik mijn vriendin. En daarmee wil ik zeggen dat als ik hun thuis zou komen in de woestijn, dan zoek ik ook maar graag met hun op pad gaan. Daarmee zoek ik dat wel opreden, denk ik. Ik denk dat je hem van jezelf ook wel in kennen bedenken, of meerdere. Maar je dat zoen wel het wel. Maar daar geven we het mooi over hebben, mijn spantje machine al. Dus dan geven we nou het project iets jong. Als er nog jongeren binnen die ik mooi willen, dan ben ik welkom.
Nou, we hadden al gezien dat Roel Kok onze lector was vanmorgen. Hij leest uit de Psalmen en Exodus.
Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem: ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien de mensen van mijn volk nog in leven zijn.
Roel, we leven eerst Psalm 80.
Oh, ik kijk de oorval gewoon in. Maar ik wil eerst op Psalm 80 lezen.
Want anders raken we in de war.
Psalm 80, vers 1 tot 8. Sorry, meisje. Voor de koorleider, op de wijs van de lelies. Een getuigenis van Asaf en Psalm. Hoor, ons herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de Gerubs verschijnt in luister. Aan Ephraim, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken. Kom en red ons. God, keer ons lot en goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Heer, God van de hemelse machten. Hoe lang nog blijft u vertorend op uw biddende volk? U liet ons brood en tranen eten en een stroom van tranen drinken. U hebt andere volken tegen ons opgezet, onze vijanden drijven de spot met ons. God van hemelse machten, keer ons ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. We zingen Psalm 463, 1, 3 en 5. Nou, dan eindelijk Exodus in het geheel. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem: ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jethro. De Heer zei Mozes nog in Midian dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan, gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes: nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen: dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zippora pakte een steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan, terwijl zij zei: een bloedbruidegom ben jij, voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. De Heer had tegen Aaron gezegd: ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Aaron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem en Mozes vertelde Aaron wat de Heer hem had opgedragen. Wat hij moest zeggen, welke wonderen hij moest doen. Toen gingen Mozes en Aaron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aaron herhaalde woord voor woord wat de Heer tegen Mozes gezegd had en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd toen ze hoorden dat de Heer oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen zich diep neer.
Wij zingen uit Nacht en Ontij zijn getogen.
Thank you.
Na de preek zingen wij hartgrondig mogen wij op aarde leven. Voordat ik verder ga, kan iedereen mij goed verstaan. Wie kan mij niet zo goed verstaan? Dan houden we dat zo. Hoop ik. Gemeente van onze Heer. Het heeft wat voeten in de aarde gehad voordat Mozes naar Egypte ging. Want Mozes wilde niet. Hij had zijn hakken flink in het zand gezet. Ergens wel te begrijpen, na een roerig eerste deel van zijn leven, woonde hij nu al 40 jaar, decennia lang, in Midjan, in alle rust met vrouw en kinderen. En als mensen iets niet willen, is dat vaak een verstoring van rust en veiligheid. Een comfortabel bestaan zonder al te veel hobbels is plezieriger. Althans, dat vinden de meesten van ons. Zo ook Mozes. En dan wordt hij opgeschrikt, wakker geschud, tot daden geroepen bij het brandende braambos. En Mozes is zeer onder de indruk, maar niet genoeg om de opdracht van Yahweh zonder meer meteen uit te voeren. En dat snappen wij ook. Het zou je maar gezegd worden dat jij een volk moet redden en dat je het moet opnemen tegen de machtigste heerser in die tijd die jouw volk onderdrukte, de farao. Wij kruisen ook liever niet de degens met een machtiger of rijker partij die meer invloed hebben. Zeker niet als wij daar geen persoonlijk belang bij hebben. Of als gelovigen tegen de stroom inroeien van de maatschappij die denkt dat het alleen met verstand en wetenschap wel geklaard kan worden. Om een tegengeluid te laten horen, moet je wel een sterk ideaal hebben of een diepe overtuiging. In ieder geval, Mozes voelde er vooralsnog weinig voor. En bovendien was hij onzeker en bang. En hij deed wat onzekere en bange mensen doen. Allerlei hindernissen opwerpen, tegengas geven, zekerheden eisen. En God neemt Mozes' bezwaren allemaal weg. En Mozes voelt wel dat hij er nu niet meer onderuit kan. Hij heeft misschien wel gedacht, waarom heeft God mij bij deze opdracht niet meteen het bijpassende helder karakter gegeven? Schoorvoetend, nog steeds met tegenzin, besluit hij om toch de goddelijke stem te volgen. Hij overwint zijn angst, onze held tegen wil en dank. En daar begint ons verhaal vanmorgen. Hij zal met lood in de schoenen naar Jetro zijn gegaan om te zeggen dat hij naar Egypte wil. Hij zegt niets over zijn opdracht dat hij Israël, zijn volk, moet bevrijden uit Egypte. Hij zegt dat hij verwanten en kennissen wil bezoeken in Egypte. Dat is natuurlijk best vreemd na 40 jaar. Maar wellicht voelde Jetro dat hier toch een diepere laag in zat. Wellicht heeft hij de verandering van de manier van doen van Mozes gezien. Ook al wist hij niks van het brandende braambos. Hoe dan ook, Jetro stemt meteen toe. En hij stemt niet alleen toe. Hij zegent Mozes en de zijnen. Ga in vrede. Doe wat je denkt dat je moet doen, Mozes. Een groots gebaar van een man die nu zijn dochter en kleinzoons kwijt zal raken. Toen ik die passage las, dacht ik bij mezelf, zou ik ook zo'n royaal gebaar kunnen maken? Onvoorwaardelijk en zonder bitterheid aanvaarden als je geliefde een keus maken die voor jou misschien verdriet betekent. Je eigen gevoelens ondergeschikt maken, zonder verwijt of teleurgesteld gezicht. Ik vind het geweldig knap van Jethro. Dat hij dat op deze manier kon. Hij wilde het niet moeilijker maken dan het al was. En ik kan me zo voorstellen dat later Mozes en Zippora daar met dankbaarheid en bewondering aan hebben teruggedacht. Al zal het voor Zippora helemaal wel moeilijk geweest zijn om afscheid te nemen. Zij had hier helemaal geen stem in. Zij moest haar man volgen. Zij moest haar geboortegrond en haar familie verlaten. Maar wat is deze vrouw belangrijk geworden? Niet alleen als tegenover van Mozes, maar zij zorgde ervoor dat de hele missie van Mozes niet tot mislukken gedoemd was. Dat zien we later. Mozes had intussen wel wat meer zekerheden gekregen van Jahwe. Niemand in Egypte stond hem meer naar het leven. Al zei een stemmetje in Mozes misschien wel, maar dat zal binnenkort wel gaan veranderen. Maar toch, Mozes kwam in beweging, hij zette zijn gezin op een ezel en hij vertrok. Een onbekende toekomst tegemoet. Een ezel. Wat is dat toch een bijzonder dier in de Bijbel? Eigenlijk altijd in het positieve. De ezel van Biljam, die kop gewas en zijn baas daardoor tot inzicht bracht. De ezel die Maria droeg naar Bethlehem en indirect ook de Heer. Later bracht hij het gezin naar Egypte toen ze moesten vluchten. En de ezel, een speciaal uitgezocht rijdier waarop Jezus zijn intocht in Jeruzalem deed. Het is wel grappig. Een lastdier, een slavenbeest, een onrein dier en dan toch zo'n vooraanstaande plaats in de Bijbel. Heerlijk tegendraads en ook wel troostrijk. Mozes ging op weg. Al was het nog niet van harte. Hij had wel zijn staf in de hand. De staf waarmee hij wonderen kon doen. Hij had het al eens mogen proberen, u weet het wel, toen hij de staf losliet werd het een slang, toen hij weer oppakte werd het weer een stok. Maar hij heeft die staf in de hand, want hij geeft daarmee te kennen dat hij niet naar Egypte gaat op familiebezoek, maar hij gaat als vertegenwoordiger van de Heer. Dat deed hij dus wel. En nu Mozes daadwerkelijk op weg was, werd hem nog meer duidelijk gemaakt wat hem te wachten stond. Weliswaar werd hij zelf niets meer bedreigd, maar was er nog een andere dreiging. Het zou niet zonder slag of stoot gaan om het volk te bevrijden. Er moest zwaar onderhandeld worden en veel ongeluk en onheil zou Egypte overkomen. Maar de farao zou niet toegeven. Het is maar dat Mozes dat alvast maar van tevoren wist. Al zijn pogingen zouden op niets uitlopen. Bijzonder is hier dat God Israël zijn zoon noemt. Zijn eerstgeboren zoon. Door de halsstarrigheid van farao wordt het uiteindelijk oog om oog, tand om tand. De eerstgeboren zonen van Egypte zullen het niet overleven om de zoon van God, Israël, te redden. Dat lijkt heel wreed en dat past eigenlijk niet in het plaatje wat wij van God hebben. Maar de Bijbelschrijver wil duidelijk maken dat God zich houdt aan zijn woord. Op een of andere manier, voor ons soms duister en onduidelijk en onbegrijpelijk ook, houdt de eeuwige de regie. En voor Mozes is dat enerzijds informatie, aan de anderzijds, en dat is veel belangrijker, ook als bemoediging. Zo van, Jahwe gaat met hem mee en hij zorgt dat het goed komt. Of Mozes door deze woorden anders is gaan denken over zijn opdracht, dat weten we niet. Maar de twijfel en de angst zijn nog niet verdwenen. Er zitten nog weerhaakjes in de geest van Mozes. Maar toch is hij op weg gegaan. En dan komen we bij een stukje uit de Bijbel waar we eigenlijk geen raad mee weten. Veel theologen hebben zich erover gebogen en even zoveel theologen kwamen er niet uit. Het is de duistere dreiging dat God Mozes wilde doden. Waarom nu? Mozes was net bereid om op weg te gaan. En gaat het hier wel over Mozes? Want er staat niet Mozes, maar dat God hem wilde doden. God die Israël zijn zoon noemde. De besnijdenis was als teken van het verbond tussen God en Israël. Mozes was besneden, maar zijn oudste zoon niet. Nalatigheid? Nonchalance? Of stond Mozes niet van harte achter dit verbond? En als de zoon niet besneden was, zou hij dan met de zonen van Egypte omkomen als die plaag hem zou treffen? Er is geen sluitend antwoord op. Nog steeds niet. Maar duidelijk is dat er wel iets wringt tussen God en Mozes. Mozes' laatste restje weerstand moet nog worden opgeruimd. Mozes' overgave was nog niet volledig en God wil mensen die hem uit overtuiging dienen. Heeft Zippora iets gemerkt van de onrust veroorzaakt door de weerstand van haar man? Ongetwijfeld heeft ze over de gebruiken van Israël gehoord. Mozes zal haar verteld hebben over het belang van de besnijdenis. En Zippora realiseert zich dat hier een tekort ligt. Blijkbaar heeft zij een antenne voor dit soort gevoelige dingen. En ze begrijpt dat hier ingegrepen moet worden. Er moet iets worden goedgemaakt, rechtgezet. En dan doet ze iets wat vrouwen helemaal niet mogen doen. Ze verricht de besnijdenis aan haar zoon. Daarmee plaatsvervangend ook aan haar man. Hem besnijdt ze met bloed. Ze legt de bebloede voorhuid van haar zoon op de voeten. En eigenlijk worden daar de geslachtsdelen van Mozes mee bedoeld. Die legt ze daar neer. En het woord bloedbruidegom komt in de hele Bijbel niet meer voor. En we weten eigenlijk niet wat dat betekent. Maar we kunnen daar wel ons iets bij voorstellen. Met deze besnijdenis, het bloedoffer van zijn zoon, wordt Mozes als het ware weer op het rechte pad gezet. Hij heeft er zelf niks aan gedaan. En in gedachten trekken wij de lijn naar het bloed van Jezus. Die maakte voor ons de toegang weer mogelijk. Vrij, verzoenend, bevrijdend. Jezus was in het Nieuwe Testament. Maar we hebben het steeds wel over dezelfde God. Dezelfde God ook van het Oude Testament. De God van Psalm 80 waar we over hebben gelezen. Dat is ook een smeekbede naar God om ontferming. Mensen die in nood zijn. In de verdrukking. Gevangen in zichzelf. Gekooid door de omstandigheden. Soms zelfs zonder een spoor van licht te zien aan het eind van de tunnel. U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken. Zo was het volk van Israël er ook aan toe. Nu is het in ons leven lang niet altijd zo ernstig en traumatisch. Maar er zijn perioden waarin je afvraagt of geloven zin heeft. Of dat nou daadwerkelijk verschil maakt in je leven. En dan kun je tot een bede komen, tot een teken van leven van boven. Of zoals Psalm 80 zegt, laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God, keer ons lot ten goede. Toon uw licht het gelaat en wij zijn gered. Vertrouwen wij daarop. Troost ons dat. Het is iets om eens in de 40 dagen tijd over na te denken. Maar in ieder geval wordt er een beroep op Mozes gedaan om te vertrouwen en zich over te geven. Bij Mozes is inderdaad de knop omgegaan. Vanaf nu gaat hij met overtuiging de weg die God hem wijst. Hij is de man geworden die God nodig heeft voor zijn missie. Mede dankzij Zippora. Of Zippora de de volle rijkwijde heeft beseft van haar handelen, dat weten we niet. Maar we zien dat hier weer een vrouw, nota bene die iets doet wat helemaal niet mag, de boel weer vlot trekt. Het is de zoveelste vrouw in het leven van Mozes die hem redt. Eerst de vroedvrouwen, toen de moeder van Mozes, toen zijn zuster en toen de vrouw van de dochter van de farao. Vrouwen die lostrekken, die soms door onconventioneel gedrag de geschiedenis van God en mensen op gang houden. Nou, in ieder geval gaat Mozes met hernieuwde energie op weg. En hij ontmoet Aaron. En wat zal het voor hem een opluchting geweest zijn, dat zijn broer hem terzijde wil staan. Een teken van leven van God voor Mozes. En wat begrijpen wij dat? Samen is veel fijner. Of dat nu een partner is, of familie, of een goede vriend, of een collega. Samen kom je tot uitwisseling van ideeën. Samen genieten is dubbel genieten. Gedeelde smart is halve smart. En samen sta je sterk. Het zijn allemaal clichés en het is allemaal waar. Ook voor de Mozessen in deze wereld. Mozes was dus blij. Aaron. Hoe wist Aaron dat hij naar Mozes moest? Waar hij moest zijn? Ook een innerlijke stem? God zei het, staat er in de Bijbel. Blijkbaar had Aaron in ieder geval minder moeite om zijn taak te aanvaarden als zijn broer. Het doet er ook niet zoveel toe. Wat er wel toe doet is dat ze elkaar ontmoeten bij de berg van God. Dat is het beginpunt. De basis. De bron. En dan vertelt Mozes Aaron wat God gezegd heeft. En Aaron heeft de gave om het goed te verwoorden. En zo gaan ze samen als een soort twee-eenheid naar de oudste van Israël. Als mensen met een diepe overtuiging je iets vertellen, dan maakt dat indruk. Maar dan moet je op je eigen innerlijke stem, je intuïtie en je verstand kunnen vertrouwen om het onderscheid te maken tussen oprechtheid of een dubbele agenda of eigenbelang. Dan komt naar boven of je geloof in God een relevante rol in het leven speelt. Want dat is de toetssteen. Je kunt wel een heel andere mening hebben dan iemand die een oprechte overtuiging uitdraagt. Daar kun je ook respect voor hebben. Want oprechte overtuigingen dragen vrijwel altijd iets bij aan het geheel. En Mozes en Aaron kwamen bij de oudste met een verhaal wat te mooi was om waar te zijn. Bevrijding uit de slavernij van die machtige farao. Was het oprecht? Was het echt? Iets in de houding van Mozes en Aaron, in de wonderen die zij mochten doen, zei hun dat dit echt van Jahwe kwam. En dan past er maar één ding. En dat deden de oudsten van Israël, Mozes en Aaron. Buigen voor de God van Israël. Ze zijn bereid. Het is eigenlijk heel mooi dat de weerstand van Mozes om God aan Gods plannen gehoor te geven zo uitgebreid in de Bijbel staat. Mozes wordt een grote leider. Samen met Elia en Jezus mag hij zijn op de berg van de verheerlijking. Hij is de man die het volk door de woestijn leidt, een vrijheidsheld. Maar zeker in het begin, bang, onzeker en onwillig. Dat mag ook voor ons een troost zijn. Mozes had zwakheden. Die hebben wij ook. Aaron heeft ook zwakheden. Dat weten we nog van de geschiedenis met het gouden kalf. En toch. Toch vindt God Mozes en Aaron de juiste mannen op de juiste plek. Ondanks alles. Blijkbaar zijn gewone, feilbare mensen toch in te zetten voor het goede rijk van de Heer. De hemel zij dank. Amen. Wij wachten even tot de kinderen weer terug zijn. Dat is afgesproken. Ja, Vera die zou met mij de voorbeden doen. Dus we wachten gewoon even tot ze allemaal weer terug zijn. Anders hadden we in deze tijd even een filmpje laten zien over mensen die elkaar een teken van leven geven. Maar er is geen geluid. Dus daarom moeten we het dit keer zonder filmpje doen. Dat is nog even niet anders, want we hebben geprobeerd om te zonder geluid, maar het is een heel raar idee krijg je dan als je een filmpje ziet en je weet niet wat ze zeggen. Ik ben wel blij dat Vera samen met mij de voorbeden wil doen. Zullen wij samen bidden?
Goede God, wij horen van de verhalen uit de Bijbel, een teken van leven van u. Daar danken wij u voor. Heer onze God, hoor naar ons gebed.
Goede God, wij danken u dat u ons wilt gebruiken op weg naar het koninkrijk. Wij verzetten ons nogal eens, vooral omdat wij ons comfortabele leven niet willen opgeven. Dat wij in deze 40 dagen tijd nadenken over u en over onszelf. Willen wij u echt navolgen? Leer ons luisteren naar wat u te zeggen heeft. Door de woorden van de Bijbel, maar ook wat mensen zeggen. Breek onze weerstand, zodat bevrijding ruim baan krijgt. En laat ons elkaar helpen daarbij, Heer. Heer, onze Heer, hoor naar ons gebed.
Goede God, wij bidden voor u onze voor onze families en vrienden. De mensen om ons heen zijn heel belangrijk, want wij horen bij hen. Wilt u zijn met alle mensen van wie wij houden? Heer onze God, daar hoor naar ons gebed.
Eeuwige God, in deze dagen zijn er wereldwijd grote zorgen over het coronavirus. Wij bidden u dat de maatregelen die genomen zijn de juist effect hebben en verdere verspreiding beteugelen. Wij bidden u voor de slachtoffers, de mensen die nu ziek zijn, en voor de artsen en verpleegkundigen en andere zorgverleners die doen wat zij kunnen om deze pandemie een halt toe te roepen. Goede God, er zijn nog zoveel dingen die onze wereld en onszelf bezighouden. Wilt u luisteren als wij onze persoonlijke gebeden voor u neerleggen? Al onze gebeden komen samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dankjewel, Vera. Er is nu geen collecte. De collecte is bij de uitgang. Dan hoeven we het zakje en de collectezak niet door te geven. Dat is het idee erachter. Dus we zingen nu eigenlijk direct ons slotlied. Lied 910, de versen 1 en 2. dat er collecte aan de uitgang was. En dat is ook zo. Maar de mensen die boven koffie gaan drinken, daar komt de Jacob wel even weer langs. Ja. Ja, dus dat komt helemaal goed. U kunt gewoon gaan koffie drinken. En wij mogen weer deze week bemoedigd naar huis gaan. De Heer wil met ons meegaan, want Hij zegent ons. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen.